woord en troon om uw lof eeuwig te zingen. Openbaar u ook aan mij, zegt dan de zondaar. Amen.
Zitten de ouders op te staan van hun plaats. Geliefde in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij dezelfde tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij bekent dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom, als lidmaten zijner gemeente, behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, bekent de waarachtig en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij belooft en u voorneemt deze kinderen, dit kind als zij tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in uw vermogen, naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is hierop uw antwoord voor de Heer en zijn gemeente? De Heere zelf geven u die genade om te verstaan wat het zeggen wil uit genade zalig te mogen worden. En wederom, ik heb dat al meerdere malen mogen doen, wil ik jullie daarin wijzen op de wonderlijke betekenis ook voor de gemeente en voor de ouders. Want als wij nu zouden vragen welk een rol speelt nu dit kind in deze hele gang van zaken, dan zou je moeten zeggen, geen enkele. Het kind vraagt niet, het kind klaagt er ook niet naar, het kind is daarin eigenlijk geheel afhankelijk en onderworpen. Dat grote kinderen soms de goddeloze vermetelheid hebben om te zeggen, ik heb er zelf niet om gevraagd, dat is hun zaak. Maar in de gemeente des Heren moeten wij er juist uit bemerken dat wij zeggen, wie van ons heeft er om gevraagd? Want dan is die doop is ook een voorstelling van de wijze waarop God zondaren zalig maakt. Die worden gedragen en getrokken door zijn eeuwige liefde en ontferming. Daar komt nu nog niet één zucht, niet één traan, niet één voorbereiding onzerzijds aan te pas. Want zulks doet hij uit de loutere genade om de verdiensten van zijn kind. En zoals dat kind nu symbolisch besprengd wordt met het water, zo doet de Heilige Geest de zondaar de doodsteek ontvangen in zijn eigen leven. Zoals symbolisch dat kind zou moeten sterven onder het water, zo sterft de zondaar alleen in het bloed van de Heer Jezus Christus. En daarin staat hij ook op en daarbuiten niet. Er is dus geen treffelijkere betoning van zijn genade dan ook in het sacrament van de heilige doop, dat God u en uw kind en ons allen voorstelt en daarin niet ons, maar zijn woord en zijn welbehagen verzegeld. Zo maak ik nu zalig op zulke wijze. Daar komt totaal niets van u in aanmerking. Ellenbroek vraagt in zijn vragenboekje, als het zo is, dat God van eeuwigheid heeft lief gehad en verkoren, blijft het dan niet hetzelfde hoe men leeft? Is het dan niet alles hetzelfde of dat wij in de kerk verkeren of daarbuiten? Dan zegt hij, God heeft de middelen mede besloten tot dat einde. Wat wil dat zeggen? U hebt uw kinderen ontvangen. Twee kindertjes. En die kindertjes, daar roept God ons in toe dat wij ze zouden brengen en houden onder zijn woord. Waarom? Is dat dan iets doen? Is dat dan toch heimelijk een soort bereiding van onze kant? Nee. Maar wij weten dat God die eeuwige liefde, dat welbehagen, die verkiezing, die verwerkelijkt hij door de middelen. Dat wil dit zeggen, als wij de middelen miskennen, dan dragen wij de tekenen van een verworpeling. Ik zeg niet dat dan de Heere niet in kan grijpen, maar daar hoeven wij naar Gods geopenbaarde wil niet op te rekenen. Dan dragen wij de tekenen van een verworpeling. Daarom wordt ons juist voorgehouden om zeer naarstig te zijn in en met onze kinderen voor het aangezicht des Heren. Om juist de middelen thuis en onder het woord en voor zover de Heren dat geeft, naarstig te volgen. Niet omdat wij iets betekenen daarmee, maar omdat God in zijn middelen alles betekent. Daarom is het alleen maar de dwaas in ons die denkt dat het allemaal hetzelfde is. Het kind van uw buurman of uw kind. Die kinderen zijn wel hetzelfde, maar over uw kind werd aangeroepen de naam van de God van Jacob, die tot in eeuwigheid leeft. En over het kind misschien van de buurman niet. En dat is een groot verschil. Daarin heeft de Heere zo betoond, zo wil ik met geen volken handelen. Die moeten dat getuigenis en zijn verbondsgeheimen missen. Daarom wensen wij u dat zo van harte toe. De Heer heeft alles wel gemaakt. De moeder heeft haar krachten weer ten dele mogen terug ontvangen. En we hopen dat de Heere haar verder ook weer genadiglijk de kracht wil geven. En ook de man en vader. Hij mag zijn werk nog doen en in en uit gaan. De Heere geven u om zo samen verbonden door de Heilige Geest zelf geleid te worden tot die erve der heiligen in het licht. Dan zullen wij hier wel, wat vlees en bloed aanbelangt, voor een muur staan en alles verliezen. Maar de Heere zal juist dan betonen, ik gedenk aan mijn verbond tot in het laatste nageslacht. Dat geven de Heere u en ons alle te mogen leren verstaan, dat uit genade alleen de zaligheid verheerlijkt wordt in ons en der kinderen harten, zoveel hij daartoe roept. Zo zij het.
Margaretha Hendrika, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen.
tekstwoorden voor deze morgenuren vindt u in het boek De Handelingen der Apostelen, het 16e hoofdstuk, het 31ste, waarbij ik ook het 32ste vers u voorlees. Handelingen 16, vers 31 en 32. Daar spreekt het woord des Heer al dus, en ze zeiden, gelooft in de Heer Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En zij spraken tot hem het woord des Heeren, en tot allen die in zijn huis waren. Tot zover. Schreef wij hierboven goede boodschap voor Filippi. En overdenken vrij en gebonden. In de tweede plaats, gebondenen bevrijd. We zijn verleden week gekomen tot aan de woorden des apostels. Doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. Wij hebben gehoord dat als deze stokbewaarder in Filippi, waar de weg van het koninkrijk Gods schijnt dood te lopen tussen de sombere wanden van een kerker, dat zij als zij te middernacht uit hun pijn en smart, uit hun bewusteloosheid ontwaken, dat zij God aanroepen en God de lof zongen en de gevangenen hoorden naar hen. Daaruit hebben wij gehoord hoe de waarachtige vrezen des Heren in de uitleving naar buiten, dat deze wordt opgemerkt door de gevangenen. En waar nu de mens van nature ook al de akelige walgelijkheid aanvoelt van de godsdienst zonder God, van de vorm die van het wezen ontbloot is, van alles wat de mens doet, daar moet zij toch bekennen dat de waarachtige vreze God iets anders is. En al komen zij ook niet misschien tot die vreze God, toch horen zij het onderscheid. Zij bemerken daarin het gebed en de lof aan de God Jacob, die uit hun harten door de Heilige Geest opwelt. We hebben geen gehoord, het was geen vrucht van wederbarende genade, zoals sommigen dat denken. Toen die aardbeving kwam en dat die man een zwaard wou trekken om zich van het leven te beroven. Maar we zien daar in de grondslagen van ons bestaan, als we al met al geen raad meer weten, dan maakt de mens er maar een eind aan. En ook wat meer is, deze stokbewaarder, hij ervaart de tegenwoordigheid van God, die een verterend vuur is in de aardbeving en de deuren die geopend zijn. En dan kunnen wij alles of niets hebben, maar wie zal hem zien en leven? Wie zal staande blijven als hij de fundamenten der aarde beweegt? Als hij in zijn stormwind of onweder erop inhoudt, niemand zou kunnen bestaan. De wanhoop grijpt hem aan van een mens wiens weg vastgelopen is, wiens hoofd verbeurd is vanwege de gevangenen die op vlucht waren naar hij dacht, vanwege de eer die gekrenkt is. Dat is genoeg. De krenking van de menselijke eer, om er een eind aan te doen maken. Dat is genoeg om een mens zijn verstand te doen verliezen. Hij, de eerlijke, de rechte, de sterke, de trouwe gevangenbewaarder, of man of vrouw, ontmaskert als een dief, als een mijnedige. Dan schreeuwt hij, mijn zonde, maar de achtergrond van alles is, mijn eer is gekrenkt. Want ik wil geen zondaar zijn. Komt hij in het gesticht terecht. Je zou soms denken wat een kennis der ellende en der zonde. Maar het is niet waar. Nee. Kennis der ellende vloeit alleen door de werking van de Heilige Geest in het hart. Die het uit Christus neemt. De anderen niet. dat eindigt in de grauwe wanhoop van het menselijke bestaan. Nou ja, ik kan u gerust zeggen wanneer de heilige God ons een ogenblik zou laten zien welke vertrappers wij zijn van zijn dierbare evangelie. Dat we ook ons verstand verliezen. Dat we ook geen raad meer weten. En dat het onmogelijk is om wederom tot bekering te komen. Dan is ons verstand weg. Dan kruipen we naar een sloot of ergens anders naar. Dan is het niet te dragen meer. Moeten dragen en niet te kunnen dragen. Maar we hebben gehoord, voor deze stotbewaarder is er een eeuwige ontferming, eeuwige liefde, eeuwige trouw. Dat wist de man toen niet. Dat wisten de apostelen ook niet, dat dat die man was die ze in de droom zagen. Kom over en help ons. Want die man heeft hun voeten in de stok geholpen. In de onderste kerken. Hij heeft er extra zijn best op gedaan. Ja, dat wist niemand. Maar dat wist de Heere God wel. En hij verheerlijkte was door alle tegenstrijdigheden heen. Gaat hij toch zijn eeuwige ontferming bewijzen. Daarom, als de apostelen daar een mens zien, hebben we gezegd, op de rand van de rampzaligheid. Dan schreeuwt hij hem toe, doe u zelf een kwaad. Wij zijn moordenaars van onszelf, van onze kinderen. Wij hebben gehoord, daarin is samengevat de boodschap van een drieënig God in die tijding van dat heilig woord en evangelie. Doe u zelf geen kwaad. Omdat de mens die daar zijn handen uitstak naar God in het paradijs een zelfmoordenaar geworden is en een moordenaar van zijn kinderen. Hij geeft hen brood, hij geeft hun spelen, hij geeft hun vrijheid, hij geeft hun leven. Maar het woord van de levende God komt, kinderen, hoort naar mij. Heb gij het goede lust? In dagen waar men het goede inziet, waarin men vrij is van verdriet, hand op de mond. O, droef, daar komt de boodschap. En zij zijn daar nog alle, want we zijn alle hier. En als hij licht geheist, dan sprong hij in. En wie is zeer bevende en viel voor Paulus en Silas neer aan de voet. Hij werd bevende. Hier krijg je wel de ritselingen van Gods eeuwige genade en liefde. Hier krijg je wel de bewegingen der innerlijke ontfermingen. Dat woord, die boodschap, doe u zelf geen kwaad. Die tot deze gebonden man kwam, hoewel hij dacht dat hij vrij was en dat hij anderen moest binden. Nee, tot deze gebondene die daar vrij en frank in een huis kon gaan, komt het woord, doe u zelf geen kwaad. En het woord wordt met majesteit en kracht in zijn ziel afgedrukt. Het vindt een weg naar zijn hart. Zodat hij niet een vloek of wat ook er overheen doet en de deuren gauw in het slot doet. Maar dat hij beseft, hier is iets wonderbaars. Wie zal ook kunnen beschrijven de werking van de Heilige Geest waar hij wederbaart. Waar hij wederbaart om tot die dierbare fontein der hoven te leiden. Wie zal dat verstaan? Wie kan het weten hoe een mens opeens in één ogenblik zich diep nameloos ongelukkig gevoeld. In één keer waarachtig geloof dat hij God niet kan ontmoeten. In één keer weet dat waar hij zo sterft, daar is hij verloren. Ja, dat is onbegrijpelijk. Ge hoort zijn geluid en ge weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Al zo is er niet gelukt. Die uit de geest geboren is. Dat zijn geen praatjes. Het zijn geen praatjes van 5 of 10 of 20 jaar lang. Dat kan niet. Dat kan niet. Nee, dat is zelfs in de ogenblikken bij de vernieuwing altijd nog weer zo. Daar komt de Heer. Waar bij aan of bij voortgang de weg des zondaars doodloopt. Daar verheerlijkt God zich altoos. En als hij licht geëist had, sprong hij in en wierd zeer bevende en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten. Als hij licht geëist had, hij vraagt om licht, enkele fakkels en flambouwen om te kijken wat er gebeurd is. En als zijn ogen het wonder aanschouwen, hij wordt zeer bevende. Niet de beving van een verworpeling. Nee. Niet de beving van de mens der zonde. Die krampachtig zichzelf vasthoudt. Totdat hij ontdekt, ik ben in de handen van de levende God. Dan stieten zijn knieën tot elkander. En in diezelfde nacht werd Belshazzar, de koning, gedood. Hij vergreep zich aan de heilige vaten van Gods huis. Toen was het afgelopen. Maar deze beving is nog iets anders. Dit is een beving die het harte verbreekt en versmelt en klein maakt. Dit is de beving die van zo sterke en strenge en scherpe gevangen bewaarder een cipier, een kind maakt. Dat het niet weet, een hulpeloze, een machteloze. Dit is de beving van de verwondering en van het onbegrijpelijke dat hij er nog is. Dat hij is in het leven. En dat daar die mannen zingen, dat hij die mannen ziet. Die hij daar straks op zijn bed nog hoorde zingen. Hij op zijn mooie bed. Zij met hun bebloede ruggen onder in de kerken. Met stof en vuil bedekt. Oh, hij wordt zeer bevende. Dat is het eerste kenmerk van genade. Het eerste kenmerk van genade is niet een quasi-godsdienst. De nederigheid, want dat komt toch uit, of dat het echt is of niet. Waar het niet echt is, zul je toch altijd bemerken dat de mens zijn eigen eind toch vasthoudt. Altijd, door dik en dun heen, altijd. En terwijl spreekt hij ook nog over nederigheid en beving en niets worden. Maar daar hoef je nooit geen waarde aan te hechten. Daar hoef je geen waarde aan te hechten, want het komt wel openbaar in de vrucht van het leven. In de vrucht van het leven komt wel openbaar of dat wij in onze levens van richting veranderd zijn of van koning. Of dat eeuwig welbehagen ons opgevangen heeft. Of onze godsdienstige gesteldheden komt wel openbaar. Daarom zie eens, deze hoge man, hij weet het opeens niet meer en hij valt voor hen neer. Hij is ook onkundig nog. In die zin, als Paulus, die zal ook wel kunnen zeggen, man, je hoeft voor ons niet te knielen. Nee, maar hij wil eigenlijk daarmee betonen, gevangenen. Jullie zijn vrij, maar ik ben gebonden. Gevangenen, jullie waren aan alle kanten mishandeld en afgebeuld. Maar jullie zongen godelof. Ik heb het wel gehoord. Toen heb ik iets wonderlijks misschien wel gedacht. Gevangenen in een kerker en dan nog zingen. De nauwe nood bijgekomen. Ja. Ja, hij wil hiermee zeggen, ik ben gebonden. Gij zijt vrij, al zat geen duizend stokken gevangen. En dan, geliefde, dan wanneer die lieve geest die pijlen in ons hart afschiet, dan is de laagste hoek niet laag genoeg. Maar dan in waarheid, dan kruist die weg voor de hoge God en hij zegt, ach Heere, Waarom leef ik nog? Waarom besla ik vagebond deze aarde? Waarom verdraagt u me nog in al mijn onverdraaglijkheid dag en nacht? Waarom is mijn plaats nog niet in de poel die brandt van vuur en zilver? Want ik heb een kwaad tegen u bedacht, altijd weer. Ach, dat doet nou die lieve heilige geest. Daar kan een mens zich nou in 1000 bochten voor willen wringen, maar het baat hem niet. Al heeft hij een schuld die tot aan de hemel reikt, hij kan geen schulden aanwezen. Hij kan geen zondaar wezen voor God. Wel nee, het lijkt er soms wel veel op, maar je hoeft er maar ene keer een klein beetje aan te trekken of het loopt al helemaal mis. Dan is dat fout, dan springen de vuurvlammen eruit. Bij arme zondaren, ja. Ja, maar dit is een zondaar door de Heilige Geest bearbeid. Door God zelf bezocht. En dat maakt wel verschil. Dan brengt hij ze buiten. En hij zegt, lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Dan moet je niet zeggen, kijk, die man die wil weer door werken zalig worden. Wel nee, die man die wist helemaal niets. Die man die wist van niets. Maar hij wil hier eigenlijk mee uitdrukken. Ach, is er nog een mogelijkheid, een weg, een middel? Is er nog een middel? Is er nog een levenspad voor mij? Ruimte dat ik mag ademhalen. Ik, woordenaar van mezelf. Want dan gelooft hij al, is hij op weg geweest om het te doen. Voor God heeft hij het gedaan. De gedachte en de overlegging is voor God. En de daden zijn één. Dan gaat hij vragen. Hij gaat niet meer zeggen. Dat is het kenmerk van een godsdienstig mens. Die zegt altijd. Die zegt. Die ontmoet je nu nooit in de werkelijke vragende zin. Of het moet wezen om een jongelingsvereniging vraagje op te lossen uit de Bijbel. Daar word je het misselijk van. De ene titel is in de Bijbel gelezen en dat begrijpt hij niet. En de andere heeft dat wel eens gelezen, dat begrijpt hij niet. Wel nee. Dat heeft er allemaal niets mee te maken. Nee. Maar een godsdienstige mens is een zeggerig mens. Weet je waar je daar, waar dat aan uitkomt? Ook al zegt hij niets. Stel dat je bij een medemens komt, op welke omstandigheden ook, en die zegt, ach, ik ben zo dit of zo dat. En stel voor dat je dat aanneemt, dat geloof je, want je moet iemand op zijn woord geloven. Uit die mond wordt u geoordeeld. Maar dan moet je eens proberen om uit het woord van God raad te geven. Dan komt de aap meestal gauw uit de mouw. Want dan is er geen rechte verlegenheid, wat moet ik doen? Maar dan weet men het al heel lang wat men moet doen. Heel lang. En dan hoef je geen raad meer te geven, want die is helemaal niet geteld, nog geacht. Dat is de werkelijkheid. Dat is de werkelijkheid. En als ik dit nou eens wist, en op zulke weg en zulke pad, hoe dit of dat. Ja, dan is er iemand komt en die zegt wat. Ja, maar kijk. Dan komt het vaak uit, ach, de mens is zo'n doortrapte huichelaar. En het is gelukkig dat het oordeel zal beginnen van het huis Gods. Dat de Heere zelf scheiding zal maken. Door alle hypocrieten en huichelaars buiten te slaan. En zijn eigen werk alleen te zalig en in het leven te behouden. De groot geluk, want wij lopen er zo vast mee als een muur. In onszelf en met elkander. Daarom, wat moet ik doen? En dan zeggen zij samen. En ze zeiden, als om strijd. Dat was het woord waarin we het verband dachten samen te vatten verleden week. Hoewel we niet zo ver zijn gekomen. Geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden. Gij en uw huis. Dat is een boodschap. Dat is een boodschap. Dat heeft niets te maken met het gekwijl om onwedergeboren mensen aan het werk te zetten. Dat ze moeten geloven en dat ze dit moeten en dat moeten.
Dat heeft ook niets te maken met het feit dat het, zoals de mens spreekt, wat is het toch moeilijk om te geloven, het is toch onmogelijk. Niets mee te maken. Het heeft niets te maken met onze redenkavelingen, het geloof is toch een gave God. Want daar bedoelen we ook onszelf nog weer mee te handhaven, dat als we niet geloven, dat nou ja, dat God dan tot op heden het ons nog onthouden heeft. Hij bedoelt altijd zijn eigen Adam. Nee, dit is het krachtige getuigenis van de Heilige Geest, waarvan u is voorgelezen uit de Romeinenbrief. En zij zeiden, wat zullen ze gaan zeggen? Wat zullen ze nou zeggen tegen die man? Zullen ze zeggen, als God behagen mag, dat je nog eens een keer bekeerd zou mogen worden, man? Want je kunt toch niet eruit opmaken dat die man nou zo bekeerd is. Als hij even tevoren je zwaard neemt om je eigen aan het einde te brengen, van het leven te beroven. Zullen ze zeggen? Zullen ze zeggen, man, je moet de 10 geboden eens een keer lezen. Misschien dat je dan, want je denkt nou wel dat je verloren bent, maar je bent niet echt verloren. Die ken je geen eens. Maar eerst eens voorlezen. Zeggen ze, je moet er maar veel om bidden. Misschien krijg je het nog wel eens. Maar het is vrij gunstig. Nee, dat is de kletspraat van de mens in zijn systematische godsdienst, waar hij het ook zo goed weet. Maar als God hem ooit nog eens waarachtig bekeert, dan weet hij het niet meer. Dan weet hij het helemaal niet meer. Dan komt er aan vele dingen een einde. Aan al zijn voorbereidingen en al zijn toepassingen die hij meent te hebben. Daarom, en zij zeiden, oh, daar hangt veel van af voor deze man. Daar hangt zijn leven hangt daar vanaf. Op dat ogenblik, daar hangt alles vanaf. Daar hangt ook voor de apostelen veel vanaf. Maar in de diepste zin hangt alles aan God drieënig in zijn eeuwig trouw en soeverein welvaren. Daar kan dat woord aangehangen worden. Daar kan dit woord aangehangen worden aan Gods eeuwig welbehagen. Verstaan het goed. Als we het ophangen aan de menselijke vermogens en krachten, aan de spanning van het ogenblik, aan de bewogenheid van de mens, dan valt het ter aarde, dan valt het weg. Want hij gelooft 1000 maal liever zichzelf in de krant, dan dat hij Gods woord zou geloven. En de boodschap des evangelies, die gelooft hij niet. Maar als we het mogen hangen aan het enig, drieënig goddelijk wezen, die van eeuwigheid heeft lief gehad, die gezegd heeft dat het hem behaagt om door de zwaarheid der prediking zalig te maken die geloven. Die gezegd heeft, predik het evangelie, niet daartoe en niet daaraf, aan alle creaturen. En die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Ja, dat is dat evangelie wat ze gaan verkondigen. Dat is evangelie van het geloof in de Heer Jezus Christus. En al zou nu heel de hellemacht en heel Rome, niet alleen de paap van Rome, maar ook dat Rome wat door de achterdeur de christelijke kerk weer is binnengekropen en in onze harten leeft, die paus zo dichtbij. Heel die ingewikkelde godsdienst van Rome, om met een handje vol dode werken en een klein beetje geloof en enkele boetedoeningen. En nog wat berouw en nog wat dit en nog wat dat. En tenslotte nog een kaarsje te branden. Al staat alles daartegen op. Onuitwisbaar is de kern van het boodschap. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Gij en uw huis. Immers, dat is juist de tegenstelling tot het doen. Dat is juist de tegenstelling tot het werk. Dit, zegt de apostel, is juist het wonderbaarlijke besluit waartoe hij mocht komen. Wij besluiten dan dat een mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Dan mag een mens zijn hele leven erbij willen slepen en zeggen, ja maar toen en toen, die niet gelooft, zegt die grote koning, is al reden veroordeeld. En dan mag hij zeggen, ja maar de praktijk van het leven, In de praktijk van het leven, als je met een uitverkorene te doen hebt, dan wordt hij verdoemd om die zonde. Dan zegt hij niet. Ja, maar de praktijk. Dan klaagt de Heilige Geest hem aan. Van zonde omdat ze in hem niet geloven. Klaagt hem aan. Dat slaat hem in zijn hart en in zijn ziel. Omdat de Heilige Geest de tucht uitoefent in zijn leven. En al struikelt hij duizendmaal, de Geest vraagt hem op. Maar als een verlorene, als een dwaas, als een verkeerde. Voor hem wordt het niet een soort belijdenis van zijn godsdienst. Dat als hij zich niet vergist heeft, hij het nog wel eens een keertje geloofd heeft. Want wat hij daarmee bedoelt, dat is uiteindelijk, dat is hij zelf. Hij heeft zijn eigen wel eens geloofd. Hij heeft wel eens geloofd dat hij bekeerd was en dat hij dit was of dat. Hij heeft nooit geloofd in de Heere Jezus. Wel nee, je moet de zaken niet door elkaar gaan gooien. Je moet die dingen niet door elkaar halen. Dat doen wij wel graag. Dan denken we dat dat nou de zaligheid is als we geloven dat we bekeerd zijn of dit of dat. Maar dat zegt de apostel niet. Hij zegt geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. Heb je dat wel eens ontdekt in je leven? Ja, niet als een praatje bedoel ik dat zo. Maar als je iets van dat eeuwige wonder ging begrijpen dat God nu tevreden is met een zondaar die in zijn lieve zoon gelooft. Die daar nou tevreden mee is. Dat je heel je leven met al zijn verborgen gruwelen en overtredingen voor je ziet. Die allen tezamen zoveel blokken zijn aan uw been die u naar beneden trekt. En dat rechtvaardig. Want God is niet onrechtvaardig als hij toren over ons brengt. En dat u ook nog verder mag zien dat al uw wetties woelen en werken. Vijandschap is tegen de van God geopenbaarde weg. Dat ze schijnreden hebben van Gods zaligheid en in het vlees niet te sparen. Maar dat ze alleen maar in waarde zijn voor zichzelf. Dat wil ze zien. En geloof, dat is benauwd. Dat is benauwd, dan gaat de put wel open. Van ons eigen bederf. Kun je eigen niet meer op de been houden met het strakke gezicht. Of hoe dan ook. Of het lachende gezicht. Dan gelooft die zondaar waarachtig. Dat alles wat er is, is het. Steen aan zijn been trekt hem neer en voor eeuwig weg. Als je nou zo die lieve boodschap mag horen, dat nou het God behaagd heeft, om nou door die prediking van dat evangelie zalig te maken, dan spring je hart op van vreugde en dan zeg je, lieve heren, bent u daar nou tevreden mee? U zegt misschien in uw hart, ja maar daar heb je toch nog geen geloof mee. Ja maar mensen scheidt toch uit, we hebben geen kruimeltje geloof. We hebben helemaal geen geloof. Maar zo waarachtig als de Heere God is, hij werkt en hij verheerlijkt het geloof. Laat dat ook alsjeblieft staan. Doe niet net alsof de Heere ook zo is zoals wij. Wel nee, hij zegt. Gelijk de apostel zegt, en gij zult zalig worden. Dat is zeker, dat is gewis. De zondaar kan niet ongelovig zijn wanneer dat hij wil. En ook niet gelovig. Maar gelovig is hij alleen omdat God het wil. En ongelovig is hij van zijn eigen. Zijn eigen boze bestaan waar hij dagelijks de strijd mee heeft. En tegen de geestelijke boosheden in de lucht. O, wat een treffelijke, onuitsprekelijke boodschap. Als je als zo'n ellendeling het waarachtig gaat horen mogen. Geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden. Doet de mens dat zomaar dan? Nou, waar de Heer het doet, dan schreeuwt die Heer, ik geloof. Kom een ongelovigheid toch te vullen. Waar de Heer het doet, daar doet hij het. Ganselijk alleen. Maar dat doet hij toch. Ach, liefde. Denk toch eens aan. Wat moet ik doen, zei die man. Dit is geen discussie waarin men gewikkeld zit. Men is niet aan debatteren hoe een mens zalig en bekeerd moet worden. Nee, hier ligt een drenkeling. Een drenkeling. Een man die koppie ondergaat. Dan schot het niet vroeg. Voor eeuwig. Met heel zijn huis. En met zijn vrouw erbij. Allemaal. Daartoe komt het woord van de levende God geloof in de Heer Jezus Christus. Die man zou ook vast wel gedacht hebben. Ja, maar wat is dat? Wat moet ik doen? Moet ik dan niet iets doen? Moet ik niet iedere dag en moet ik niet zus en moet ik niet zo? Nee, dat heeft hij vast wel gedacht. Er is onderwijs toe nodig en een hele hoop arbeid. Een heleboel arbeid des geesten om een mens daarmee te verenigen. Maar een verloren mens is er in tijd van een ogenblik mee verenigd. Een verloren mens, want die zegt, gij hebt mijn rechterhand bevat toen ik omkwam. Hij zegt, Heer, als gij er niet geweest was, had ik al lang in de hel gelegen. Had ik al lang verloren geweest. Voor eeuwig zou de put zijn dichtgegaan. Maar gij had geen lust aan de dood des goddelozen en des zondaars. Maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Ja, dat is heus geen vragenspelletje van de Heer. Maar er is gericht en waarachtig, hij heeft geen lust. Daarom zal deze goddeloze bekeerd worden en leven. En zij zeggen tot hem, geloof in de Heer Jezus Christus. Geloof, man, dat hij is de Heer. Dat hij de machtig is. Dat er iets anders is als die keizer van Rome waar je voor geofferd hebt. En die je ziet als een heiland en een verlosser. Is nog wat anders. Er is één heerser over alle die van de Vader macht ontving. Om ook gericht te houden. Daar is ene Jezus, dat is een zaligmaker van zondaren. Die juist gekomen is om zondaren te zoeken. Die zichzelf juist gegeven heeft om dat wrakhout op te rapen. En het thuis te halen. Die juist gekomen is om verachten. En niet te telden. Om die te verzamelen in zijn armen. O, hoe eeuwig groot is het welbehagen van de drieënige God. Daar zal nou geen stukje van een oor achter kunnen blijven. Niet en niemand. Zalig worden zal geschieden omdat hij het wil. En laat heel de wereld en de godsdienst maar kakelen. De zondaren zegt, mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan, gij alleen. Dat wordt zijn spijzen. Dat wordt ook zijn verdriet in zijn leven. Omdat hij waarachtig geraakt en aangespoten is door de pijl van eeuwige liefde. Daarom klaagt zijn hart de Heere na en zegt, of nu al wat in mij is, u vreest, om u eeuwig te loven en te danken, dat u dat gedaan hebt voor zulk een. Ja, dat is groot, hè. Geloof in de Heer Jezus, de zaligmaker, de Christus. Nee, je hoeft niets meer voor hem te doen. Je hoeft niets te doen, hoor. Je hoeft echt nou niet gauw te kijken naar je portemonnee te grijpen. Nee, dat hoeft allemaal niet. Je hoeft er niet voor naar Rome te kruipen. Ook niet. Je hoeft niet te zeggen zoals dat bekeerde vrouwtje. Ze was al bekeerd, maar ze was helemaal over het paard getild. Door de godsdienst, die doet dat altijd. Die zei tegen die andere, maar ik heb ervoor gekropen, hoor. Ik heb ervoor gekropen. Met andere woorden, het heeft niet zomaar gehad, hoor, vrouw. Wat is een mens toch, hè? Als die een blik op het aangezicht God zou mogen slaan, dan zou die zo walgen van zijn eigen en van zijn hele hebben en houden. Oh, dat hij in de hoek wegkroop en ze zei, Heer, de hand op de mond. Zo gedwaaselijk gestaan hebt met u te verheffen, de hand op de mond. Dat is allemaal puin en schuim van ons, wat er van ons bij is. Ach, ze zeggen in de Heer Jezus, de machtige zalig maken. Niet in Jezus die met uitgebreide armen staat te wachten, maar de Heer Jezus
dat wil zeggen de machtige, daarstellende, zaligmaker die het doet en die het niet afhankelijk laat van ons doen of laten, die het waarachtig doet. Nou, dan kun je weten hoor, dat is niet zo'n probleem of dat je bekeerd of onbekeerd bent. Want Sion blijft aan de ene kant onbekeerd tot aan de laatste doodsnip toe. Maar aan de andere kant weten ze heel goed waar ze nou van houden hoor. Weten ze heel goed. Weten ze heel goed. Als dat niet zo is, dan zitten we in het werkhuis of nog in onze onwedergeboren staat en stand. Maar dat weten ze vandaag. Dat weet. U zegt, jij hebt niks toch? Ja, nee, jij hebt zeker iets, maar juist omdat hij niets heeft. En omdat God zelf de liefde in zijn hart uitgestort heeft. Daarom weet hij. Je kunt lang of kort erover praten. Je kunt zeggen, ik heb het niet altijd in de oefening. Ben er volkomen mee eens. Ben er volkomen mee eens. Maar het is een scherpe snede. Niet alleen zijn eeuwig welbehagen dat hij zich ontfermt over dienst hij wil. Maar ook, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dan kun je de hele muren nou wel onderaf breken en je krijgt het niet voor elkaar. Maar die arme ellendige zondaar, Heere Jezus, hartelijk heb ik u lief. Al durft hij het niet hardop te zeggen, dan zegt hij het fluisterend van binnen. In de schuur of op de fiets, waar niemand het ziet of op zijn bed. Of als hij als een biddeloze voor zijn stoel ligt of zit. Dat kan biddeloos. Dat hij zegt, hè, walgelijk, akelig, onrein, verkeerd, alles even na. Dan zegt hij nog, lieve Heer Jezus. Ja, ja. Want dat zal geen water uit de zee uitwissen. Dat zal door niets te niet gemaakt zijn. Hij. Wie is hij die voor goddeloze gekomen is? De zijder tijd. Daar staat nou de gebondene. Hoe wordt nou een gebondene vrij? Hoe? Zal de wet hem vrijmaken? Zal een evangelische gemeente hem zalig maken? Helemaal niet. Nee. Indien de zoon u zou hebben vrijgemaakt, zo zult ge waarlijk vrij zijn. Geloof in de Heer Jezus Christus. Want hij is niet alleen de zaligmaker van die vagebonden. Maar hij is ook de gezalfde van de Vader. En verordineerd van eeuwigheid. De Heer Jezus Christus. En man, dan leidt het geen twijfel hoor. Dan is het echt niet een misschientje. Maar gij zult zalig worden. Want dat peurt de apostel nooit op uit zijn eigen. Want als hij uit zijn eigen op moet gaan diepen. Dan zegt hij van binnen vrees, van buiten twijfel. Dan zegt hij toen ik de broeders zag, toen werd ik vertroost. Maar zo was hij beneden de moed. Dat heeft hij niet uit zijn eigen opgehaald. Gij zult zalig worden. Maar dat mag hij ophalen uit de eeuwige vastigheid van Gods verbond. En van het werk van de Heer Jezus Christus. Dat kan niet missen. Dat kan nooit missen. Dat is zo waarachtig. Zeker mag je die man hoger doen aan die God. Dat hij zegt, hij zal zalig worden. We zeggen, hij zal gelukkig worden, man. Zalig wil zeggen, overvloeiende van